Yes. Ook ben ik gevraagd om objectlesje te gaan doen. Dus daar ga ik, hè. Beste vader, ik... Nee. Lieve vader, ik moet u iets vertellen. Nee. Dag papa, ik hou van jou. En ik zou je graag iets willen vertellen. Mag dit? Ja, natuurlijk mag dat. Hè, tuurlijk. Dag papa, mijn konijn is erg ziek. En zakt elke keer door zijn pootjes. Wilt u hem beter maken? Zodat ik de eerste prijs kan winnen bij mijn mooiste huisdierwedstrijd. Nee, dat is een beetje arrogant, hè? Dat is een beetje arrogant. Beste papa, ik hou van u. U weet alles, dus ik heb niks meer te zeggen. Ja, tuurlijk wel. Eigenlijk heeft u mij gevraagd om alles te delen met hem. En een gebed zoals wij dat naar boven toe brengen, dat hoeft niet perfect te zijn. God vraagt ons niet om het perfecte gebed voor te lezen. Om al de spelfouten eruit te halen. Hij vraagt om uit ons hart te delen wat daarin zit. En hoe je dat tot hem brengt, dat maakt hem niet uit. Maar het gaat erom wat er in je hart zit. En dan wil ik het vandaag hebben over onverhoorde gebeden. En dat klinkt misschien wel heel schokkend, dat je denkt, oei, wat gaat er nu komen? En ik wil hier met deze, dit woord wat ik hier ga brengen, wil ik absoluut niet oordelen. Dat is niet het idee. Het idee hierachter is dat er een aantal momenten zijn waarop wij kunnen groeien. Waarop wij kunnen leren. En inclusief ik kan leren om misschien nog dichter bij God te komen. En die één-op-één connectie steeds closer te gaan maken. En dat kan door middel van 6 bepaalde aspecten die ons de Bijbel leert, die de waarheid van God ons leert. En vanuit daar wil ik gaan groeien. En dat mag onze intentie zijn, ook bij het horen van dit woord. Om te groeien in plaats van jezelf te oordelen. En nadat ik deze preek heb gedaan, dan zal het niet een perfect gebedsleven zijn. Want als wij al deze 6 punten toepassen en al onze gebeden worden opeens verhoord, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar helaas is dat natuurlijk niet het geval. Maar ja, als ik mezelf voorstel dat al mijn gebeden zouden worden verhoord, dan is het geen geloof meer. Dan is het een 100% zeker weten. En dan zou iedereen omheen zien, die zou zeggen, ja, maar jij bent God en alles gebeurt jou. Dus wel, dat zou perfect wezen, dat is God. En dan zou het geloof binnen 2 tellen over heel de aarde verspreid zijn. Komt Jezus terug en dat is natuurlijk niet het geval. Dus wel, wij zullen onze gebeden nooit 100% verhoord zullen krijgen. En de reden daarachter zullen wij ook niet altijd achterkomen. En één van mijn goede vrienden van mij, Frans, die hier, Frans, de kleinere Frans, zeg maar, de tiener Frans, die heeft mij ooit verteld dat als die van een kamp terugkomt, vanuit een tienerkamp, waar die enorm veel Gods aanwezigheid heeft ervaren, en dan komt hij terug thuis en heeft hij tegen mij gezegd, ja, dan voelt het soms alsof ik tegen 4 muren aan het praten ben. Zij, zonder een deur ertussen, dus ik kan er niet uit ontsnappen. Hij zei, soms heb ik dat gevoel dat ik tussen 4 muren zit. Alsof ik tegen een muur aan het praten ben. En zo kan het ook voelen als wij ons gebed doen. Dat we tegen iets aan het praten zijn en we hebben geen idee. En dan wil ik beginnen met mijn preek. Dan wil ik een beetje humor in stoppen. Ik geloof dat God een God is van humor ook, onder andere. Maar toch ook absoluut de serieusheid hierin bewaren. En wel, ik beeld mij wel eens dingen in. En nou beeld ik mij ook in, laatst, gisteren nog, dat God een kantoor heeft. Hoe geweldig zou dat zijn, dat God daarboven in de hemel een kantoor heeft. Een tafeltje met een kop koffie En als hij mijn gebeden gaat behandelen, ja, dan heeft hij misschien wel 4, 5, 6 tassen koffie nodig. Maar wel, dat beeld ik mij zo in. En dat beeld ik mij ook in dat hij een enorme kast heeft met alle archieven van iedereen over de hele wereld. En laten we nou eens mijn document erbij pakken. Wat zou er van mij daarboven in de hemel in de opslag staan? En dan mag hij naar de volgende. Ik heb ooit een ervaring gehad op een bijbelschool. De plek waarvan je zou zeggen dichtst bij God te zijn. Maar ik heb een moment gehad dat ik daar misschien wel het meest ver van God voelde. Ik heb daarvoor een hele lange periode heel veel negatieve gedachten gehad. En toen ben ik een keer op een regenachtige avond naar buiten gegaan. En alles was in dat opzicht voor mijn gevoel, was het geloof heel goed, heel positief, heel groot. Maar één ding miste. En dat was dat God mij niet hielp aan mijn negatieve gedachtes. Hoeveel ik er ook om vroeg, het lukte gewoon niet die negatieve gedachtes weerleggen. En wel, dan zou ik dat kunnen verhalen in een gebed als beste God. Waarom luistert u nou niet? Waarom verhoort u mijn gebeden niet? Bent u er wel? Hallo? Nou weet je, laat het maar. En dat gevoel heb ik toen ook gehad. Ik zei, laat het maar. En ik ben gaan liggen op een bank, buiten in de regen. Het boeide mij eigenlijk allemaal helemaal niks meer. Dat was misschien wel een heel diep punt in het geloof. En niet op zich het geloof, maar het geloof in mij. In combinatie met God. Dat hij mij kon helpen. Dan mag die naar de volgende pagina. Yes. En ja, het zou geweldig zijn als God misschien een telefoon heeft daarboven. Dat hij WhatsApp heeft. Dat ik met hem kan appen. Dat ik video's kan doorsturen. Dat hij Instagram heeft. Dat hij daarboven in de hemel een mooie foto maakt. Zo'n panoramafoto van de hemel. Ik zou er wel naar uitkijken. Ofwel videobellen. Lijkt me ook super tof. Om even één op één met God te videobellen. Of misschien wel onder de gamers onder ons. Ik ben er geen één van. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je wel zou willen gamen met God. Op Discord. Voor de mensen die het kennen. Of gewoon heel simpel. Zou voor mij al genoeg wezen. Hè? Een Nokia telefoontje waarop we simpel kunnen bellen. Waarop je in ieder geval Gods stem kan horen. Heel simpel. Nou wel, helaas is dat niet het geval. Mag niet naar de volgende slide. Dan stel ik mij ook zo voor dat zo'n enorme kast natuurlijk oneindig veel ruimte inneemt. Dus de God zou daar uiteraard een USB-stickje voor nemen. Een USB-stick weliswaar met enorm veel gigabyte opslag erop, want dat heeft hij nodig dan. In ieder geval, als ik mijn gebeden bekijk, dan heeft hij daar heel veel voor nodig. En nou, toevallig is de film Bruce Almighty, heeft daar een scène in dat perfect aan mijn beeldingsvermogen voldoet. Dus dan mag hij naar de volgende. En dan speelt hij automatisch af, als het goed is. Yes.
Dear God, give Bruce strength. It's her. Sandy, it's her. She's on the earth. She's praying right now.
Dat is voor een deel natuurlijk ook hoe het wel in elkaar zit. God, die luistert daadwerkelijk naar onze gebeden. En die kan vanuit boven naar ons kijken, hoe wij ons gebed doen. En hoe wij eraan toe zijn. Dan mag die naar de volgende. Yes. Wel alle gekheid op stokje, op natuurlijk de God's office potlood na. God heeft voor mijn gebed een 6 aantal punten waarop hij wil terugkomen. is een antwoord. En die wil ik met jullie vandaag bespreken. Dus we gaan het hebben over een stukje geloof in het gebed. Over een stukje kennen van de wil van God. Over de volharding die je moet hebben in het gebed. Over het in God blijven. En in zijn woord in ons. Over een stukje geven aan de ander, wat je zelf zou willen ontvangen. En over een stukje motief vanuit je hart. Dan mag nu naar de volgende. Dan gaan we het eerst hebben over geloof. En dan pakken we daar de Bijbeltekst bij. Marcus 11, vers 24. Dus als je een Bijbel hebt, dan mag je dat uiteraard ook erbij pakken. Marcus 11. Vers 24. Waarin staat: wat je ook in gebed vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Dus dat zou ik mij zo kunnen voorstellen, dat mijn gebed met God is: sorry God, maar ook hier staat dat ik krijg wat ik in gebed vraag. En dan zegt God: ja, klopt. Als je maar kan geloven dat je het al ontvangen hebt. Ik zal deze. Ja, dat is beter. Maar dat is toch onmogelijk? En dan zegt God: voor mij is niets onmogelijk. Ik zit in jou en jij bent in mij. Dus voor ons is het ook mogelijk om te geloven dat we het al hebben ontvangen. En daarvoor gaan we ook naar Jacobus 1. Jacobus 1, vers 5 tot 8. Ik gebruik redelijk veel Bijbelteksten, omdat ik ook geloof dat dat natuurlijk Gods waarheid is. Dus dat is altijd geweldig om te weten. 5 tot 8. Waarin staat: als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. Hij staat altijd klaar om ieder die hem erom vraagt, voldoende wijsheid te geven. Het zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u het erom vraagt, moet u het ook verwachten. En als je iets verwacht, dan geloof je er ook daadwerkelijk in. Dat hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van een zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. Wel, hier zegt God, hier zegt Jezus, eigenlijk heel duidelijk: we moeten geloof hebben, we moeten verwachten dat het ons daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat is het stukje geloof wat we nodig hebben. Een simpel voorbeeld: als ik een cadeautje zou willen krijgen van mijn vader, laten we zeggen een hele dure Rolex, zo'n duur horloge van 100 euro, en ik geloof niet dat mijn vader mij dat geeft, ja, waarom zou ik dan naar mijn vader toe gaan om dat überhaupt te durven vragen? Dan ga ik dat niet doen. En eigenlijk zegt Jacobus hier dat dat exact hetzelfde werkt. Of nou ja, niet exact natuurlijk. Maar dat dat ook een beetje zo werkt met God en ons. Dus we moeten eerst het vertrouwen hebben voordat we naar God toe gaan om hem te vragen om iets. Mag niet naar de volgende slide. Dan gaan we door naar het wil van God. En weer, yes. 1 Johannes 3 gaan we naartoe. En dan mag die naar de volgende slide. Dan gaan we eerst naar vers 22. Wat was nou 1 Johannes 3, hè? Ja. Soms vergeet ik ook wel eens op korte termijn. 1 Johannes 3, vers 22. Ja. Wij krijgen wat wij van hem vragen, omdat wij hem gehoorzamen en doen wat hij wil. Wel, weer een gesprek van mij met God. Wij krijgen wat wij alles van u vragen, toch? Dat staat in de Bijbel. En dan zegt God: ja, als je gehoorzaam bent en doet wat ik wil. Dat staat erachter in dezelfde zin. En dan zeg ik: oké, maar wat wilt u dan dat ik ga doen? Daarvoor moeten we naar de volgende vers, zegt God dan. Mag die naar de volgende slide. En de volgende. Yes. Dan gaan we naar vers 23. Precies de vers daarachteraan. Waarin staat: God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon, Jezus Christus, geloven. En dat wij van elkaar houden zoals Christus ons heeft opgedragen. Hoe mooi is dat? En eigenlijk dan een gesprek dat God weer naar mij toe komt en dat hij zegt, ik vraag je mijn zoon te geven. En dan ben ik te snel in antwoorden. Hè? En dan zeg ik, haha, maar dat doe ik al. Dus hoe geweldig is dat? En dan zegt God, en van elkaar te houden, zoals mijn zoon je heeft opgedragen. Oh, maar daar kan ik nog wel wat van leren. Gaan we naar de volgende. Daarvoor naar 1 Johannes 5, vers 14. Een paar hoofdstukjes verder. Waarin staat, wij weten dat hij naar ons luistert als wij hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. Daarin staat het weer. Als het uw wil is. Amen. Dat is vaak soms is heel vaak mijn gebed geweest. Ondertussen niet meer. Maar dat komt wel vaak nog eens voor. Als het uw wil is. Amen. En dan denk ik daarachteraan. En anders, ja, dan maar niet. Dan is het niet zijn wil. Maar eigenlijk is dat niet wat de bedoeling is. God zegt dan, ik heb je de Bijbel gegeven waar mijn wil in staat. Zo kan je weten of het mijn wil is. En hoef je niet meer de volgende keer af te vragen en te wachten. Dank u wel, Vader. Dat is vet cool eigenlijk. Dat ga ik zeker doen. En dat betekent dat ik niet meer de vraag hoef te stellen of het zijn wil is. Maar dan mag ik het eerst opzoeken in de Bijbel. Is het zijn Gods wil eigenlijk? En dan mag ik dat opbidden. Met zekerheid en met geloof. Want ik weet het is zijn wil. Dus dan mag ik hem eigenlijk gewoon vragen van God. Geef het mij alstublieft. En absoluut die alstublieft. Want het blijft natuurlijk God. En een voorbeeld daarvan. Ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Nog steeds eigenlijk. Even tussendoor. Ik heb al wel reactie gehad dat ze referentie gevraagd hebben. Dus die kans is aardig groot dat ze dan toch wel de overweging nemen om me aan te nemen. Maar ik was ervoor aan het bidden tijdens dat gebedsketting de afgelopen keer. En toen stuitte ik op Filippenzen 4, vers 19 tot 20. En als we daar naartoe gaan. Filippenzen 4, vers 19 en 20. Daarin staat, en zo las ik, mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Wauw, dat is toch tof? Dat God mij zal voorzien in alles wat ik nodig heb, als het maar tot zijn eer is. En dan vind ik het geweldig dat ik mijn gebed niet meer hoef te eindigen met als het uw wil is. Want ik weet dat het zijn wil is dat ik zal voorzien worden. Dus dan bid ik God, wilt u mij voorzien, wilt u mij voorzien, dat is er zo ingeslepen dat het soms moeilijk is om eruit te krijgen. Maar dan bid ik God, voorzie mij alstublieft in mijn noden op dit moment. In Markus 6 vers 9, zijn hele korte verse, staat eigenlijk hetzelfde. Markus 6 vers 9. Ah, Matthäus, ja, ah, kijk ja, daar heb je het al, hè. Zoveel bijbelteksten haal je heel veel door elkaar heen. 6 vers 9. Staat ook boven in dat gebedsboek. Daar staat, bid daarom dit gebed. Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw koninkrijk komen op aarde. Laat uw wil op aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Tot en met vers 10. Dat is Jezus die ons een gebed geeft. Laat Gods wil hier op aarde doorgaan, niet onze wil. En dan heb je het ook over een stukje motief. En daar komen we ook later weer nog op terug. Efeze 5 vers 17. Oh. Efeze 5 vers 17. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. Opnieuw. Wat is de Heer van God? Wat verlangt de Heer van ons? In Jacobus 1, vers 5, zei zoveel. En als God meerdere malen dit aanhaalt in zijn woord, dan zal het toch wel zeker belangrijk wezen. Dat kan ik mij dan zo bedenken. Jacobus 1, vers 5. En dat is allemaal het Nieuwe Testament. En niet het Oude Testament.
Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het daarom nu niet kwalijk nemen. Wel, hierin staat ook dat als we het niet kunnen vinden in de Bijbel, mogen we het hem ook vragen. En dan is het niet een gebed als het uw wil is, amen, en we wachten hem af. Dan is de bedoeling om in dat gebed erachter te komen wat Gods wil is. Dan mogen we tijdens dat gebed ook geloven en verwachten dat God ons een antwoord gaat geven op de wil van God. En als we dan hebben ontvangen wat de wil van God is, dan mogen we naar Gods wil gaan bidden. Dan mogen we naar de volgende. Yes. Volharding. Matteüs 7, vers 7. Dan gaan we daar eens naartoe. Matteüs 7, vers 7. Mag die naar de volgende slide? Vers 7, daar beginnen we. Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Ook hier staat dus eigenlijk, bid en u zult ontvangen. Dus dan kom ik weer tot God en ik zeg, nu kom ik weer tegen. Nu kom ik opnieuw tegen. Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. En dan zegt God tegen mij, inderdaad, mijn zoon, dat klopt. Heb je deze tekst ook verder gelezen? Ik zeg, nee, eigenlijk nog niet, want ik kwam deze vers tegen en dat vond ik wel geweldig. Denk dat je daar veel van gaat leren. Dus dan pak ik de Bijbel er weer bij. Mag die naar de volgende slide. Gaan we naar vers 8. Yes. Want een ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Heb je deze vers al gelezen? Vraagt hij me dan wat later. Ja, maar wat bedoelt u hier eigenlijk mee? Want daar staat eigenlijk bijna hetzelfde. Er staat bid en u ontvangt. Zoek en u vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Je ontvangt niet zomaar, zegt God. Je vindt niet zonder te zoeken. En er zal niet worden opengedaan als je niet klopt. Wauw. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Ik moet dus volhardend bidden. Zoeken en kloppen aan de deur. Ik moet blijven doorgaan met mijn gebed. Ik moet niet zomaar één gebed en dan ermee ophouden. En als het niet gebeurt, dan is het maar jammer. We mogen volharden in het gebed. En ook specifiek aan de juiste deur. Want ik zou je vertellen, als ik bij buurman wil wezen en ik ga bij die buurman aankloppen, dan krijg ik die buurman niet aan die deur, hè? Althans, dat zal wel bijzonder wezen dat hij daar net op bezoek is. Maar over het algemeen zal hij daar niet aan de deur komen. Dus ik moet specifiek aan de juiste deur gaan kloppen om hem te ontmoeten. En dat is ook bij God zo. Als we bidden, wilt u mij gezondheid geven? Dan vraagt God eigenlijk ons heel specifiek, waarvoor wil jij genezing? Dan mag je specifiek bidden voor de pijn die jij op dat moment ervaart. Wilt u mij voorzien in al mijn noden? Ja, vraagt God, dat wil ik. Maar in welk gebied? In werk, in financiën, in liefde? Het kan zo breed zijn. En dan mogen wij specifiek vragen om datgene wat je wil ontvangen. Mag die naar de volgende? Dan gaan we naar Hebreeën 6, vers 12. Weer een kort vers. Hebreeën 6. Nu wordt ook je Bijbelvermogen weer even opgekrikt, hè? Dat is toch wel geweldig. Hebreeën 6, vers 12. Van het een naar het andere vers, maar zoveel waarheden. In vers 12 staat, en ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die door hun geloof en geduld ontvingen wat God hun had beloofd. Dus God belooft ons iets, staat in de Bijbel, maar we moeten moed hebben en het niet laten zakken en geloof hebben. En dan komt er weer een gesprek, duurt al 2 dagen en heeft nog steeds geen antwoord gegeven. Zo kunnen wij soms in onze gedachten zijn. Maar dan zegt God, hoofd vol. Laat de moed niet in je schoenen zakken. Moed met een D, sorry. Ken je het verhaal van Jairus al? Vraagt hij. En wel, dat vind ik geweldig, want de meeste mensen kennen het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En wist je dat het verhaal van Jairus daar eigenlijk in is verweven? Jairus komt als eerste tot Jezus. Jezus is met een hele grote menigte mensen. Jairus is in paniek. Haar dochter ligt op sterven, in bed, vreselijk ziek. En dan vraagt zij om Jezus mee te nemen naar haar dochter en haar te genezen. En dan gaan ze met die hele menigte, gaan ze daar naartoe. En wel zou ik mij kunnen voorstellen dat ik echt gefrustreerd ben, omdat Jezus wordt tegengehouden door allemaal mensen. Al die menigte omheen, het lopen langzaam, want ja, iedereen zet je in de weg. Ik zou echt denken, kom aan, een beetje doorstappen, mijn dochter ligt op het sterven. En dan komt er ook nog eens een bloedvloeiende vrouw die de mantel van Jezus aantrekt. En in eerste instantie wisten ze dat nog niet. En dan kijkt Jezus achterom en dan zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? Als ik Jairus was, ik zou echt zo gefrustreerd zijn. Ik zeg, kom op, iedereen raakt u aan, Jezus. Mijn dochter ligt op sterven, weet u het nog? Ik zou zo reageren en ik weet dat dat niet zo hoort. En dan gaat hij ook nog eens met die vrouw in gesprek. Nou ja, je kunt je de frustratie wel voorstellen. Dus die bleven maar volhouden ze. Ja, Iris die hield niet op. Ik zou echt boos worden, ja, dat heb ik al verteld. En dan zegt God, maar uiteindelijk is het dochtertje van Jairus wel genezen. Dus Jairus die heeft volgehouden. Die is blijven vragen om mee te komen. En uiteindelijk is het dochtertje genezen. Hoe geweldig is dat? Als we blijven volhouden. Mag die naar de volgende? Yes, en dan kennen we natuurlijk het verhaal van de vijgenboom. De vervloekte vijgenboom, die kennen we. En dan zegt God, door volharding zal ook je geloof gaan groeien. Daar hebben we het eerder al over gehad. Over een stukje geloof wat we nodig hebben. Dus volharding is onder andere een kracht om dat geloof te laten groeien. Ah ja, en voilà, dat geloof hebben we weer nodig om het te ontvangen wat we vragen. En dan zegt God, kijk eens, je begint het al doorhebben. Ik wacht niet voor niets met sommige antwoorden. Zegt Jezus, vervloekte de vijgenboom ook, maar die was pas de volgende dag vervloekt. Nu snap ik het, waarom die pas de volgende dag was vervloekt. Jezus, die bidde voor die vijgenboom dat het vervloekt zou worden en die gaf niet op. Die zag dat die vijgenboom nog hetzelfde was, maar zijn geloof die ging niet naar beneden. Die bleef staan en misschien groeide die zelfs wel, zijn geloof. Alhoewel denk ik dat God ook Jezus een perfect geloof heeft. Dus dan is dat niet nodig, de groei. Maar de volgende dag is die vijgenboom vervloekt. Misschien was het wel een test voor de discipelen die bij hem waren. Die keken naar die vijgenboom, Jezus vervloekte hem. En die discipelen die stonden daar en die dachten, God, Jezus, hij is nog steeds levend, er gebeurt niks mee. En de volgende dag liepen ze daar weer langs, zagen de discipelen dat die vijgenboom verdord was. Levenloos, er zat geen leven meer in. Mag ons geloof gaan groeien. God zegt tegen ons, geef niet op, dan verlies je ook niet. Als je alleen maar door blijft gaan en je stopt niet, dan kun je ook niet verliezen. Yes, een voorbeeld van mijn leven, als je het hebt over aardse discipline, want dat is wat het is, discipline. Er stond ooit bij caravan van mijn opa en oma, er stond daarnaast een enorme paal. Nou wel, mijn opa wilde die eruit hebben, want hij wilde daarnaast een carpool gaan bouwen en die paal stond in de weg. Dus wij samen naar die paal toe, we gingen wrikken, wegen, scheppen, alles om hem eruit te krijgen. En kregen het niet voor elkaar. Maar opa die zei, ja, ik geef het op, ik loop weg. En die paal, we verzinnen wel een oplossing om die paal heen te gaan werken of iets dergelijks. Maar ik zei tegen mijn opa, ik zei wel, die paal die zal er vandaag uitgaan. Die zal er vandaag uit. Dus ik was daar een aantal uur aan het ja, vroegen in die modder. En uiteindelijk is die paal eruit gekomen. Wat blijkt nou waarom die zo moeilijk eruit ging? Onder die paal, in de modder, heel diep, zat een cementblok met twee palen horizontaal. Ja, daar heb je toch echt wel eigenlijk het doorzettingsvermogen nodig om die eruit te krijgen. En dat is wat God ook van ons vraagt, om vol te houden in gebed. Yes, naar de volgende. En de volgende. Dan gaan we naar in mij blijven. En daarvoor gaan we naar één vers, Johannes 15, vers 7. Johannes, niet 1 Johannes, Johannes 15, vers 7. Waarin staat, maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren opnieuw. Dus vader, leg me dan uit wat deze tekst betekent. Er staat hier dat alles kan vragen en dat het mij gegeven zal worden. En dan zegt God tegen mij, het eerste stuk vermeld hier, dat je in mij moet blijven en mijn woorden niet zal vergeten. Moet ik dan de hele Bijbel kennen, vraag ik me dan af. Dat is toch wel moeilijk, hè? Ongelooflijk. En zegt God, nee, gelukkig niet. Ik heb speciaal voor jou, heb ik het opgeschreven. Het enige wat je moet doen, is regelmatig de Bijbel erbij pakken en te gaan lezen. Ja. En als ik uw woord lees, dan ga ik ook uw wil leren kennen. En dan kom je weer terug op het stukje wil. Dus als we in hem blijven, zijn woord gaan lezen, dan zullen we zijn wil leren kennen. Juist, ik ben blij dat je het begrijpt, zegt God dan tegen mij. Gaan we naar de volgende. Gaan we naar het stukje geven. Daarvoor gaan we naar Lucas 6, vers 36 tot 38. Lucas 6, 36 tot 38. Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zult u ook niet veroordeeld worden. Vergeef en u zult vergeven worden. Geef en u zult iets terugkrijgen. Meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult u ook gemeten worden. En dan zegt God tegen mij over deze tekst. Weet je deze tekst nog? Waarin staat, vergeef en u zult vergeven worden. Dus ja, die ken ik nog wel, maar wat heeft dat eigenlijk met dit te maken, met gebed? En dan zegt God, wel lief kind, ik zou je eens meenemen naar Matteüs. Dan mag niet naar de volgende slide. Dan neem ik jullie ook mee naar Matteüs 18. Vers 24 tot 34. Iets langer het stukje tekst. Niet lang nadat hij daarmee was begonnen, werd iemand bij hem gebracht, die hem vele miljoenen schuldig was. Maar de man kon niet betalen. De koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen, om zo aan geld te komen. Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen, met zijn gezicht in het stof. Hij smeekte, geef u mij alstublieft uitstel, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem, liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Dus geen uitstel, helemaal niets meer. Nauwelijks was de man weer buiten of hij ontmoette iemand van wie hij hem nog wat geld te goed had. Hij greep hem bij zijn keel en eiste zijn geld onmiddellijk terug. De andere viel voor hem neer en smeekte, geef mij uitstel, dan zal ik u alles terugbetalen. Maar de man die wilde niet wachten, liet hem gevangen zetten, tot hij zijn schuld volledig zou hebben betaald. Enkele andere mensen die het zagen, vonden dit verschrikkelijk en gingen het de koning vertellen. De koning liet de man bij zich roepen en zei, ondankbare hond, Nou ja, die vertaling is, Ik heb u die enorme schuld kwijtgescholden, omdat u mij erom had gesmeekt. Moest u dan geen medelijden hebben met die ander, zoals ik medelijden heb gehad met u? Dus wel, waarom zou deze dienaar de andere dienaar niet kunnen kwijtschelden? Ik denk persoonlijk dat dat te maken zou hebben met de liefde. En dan zegt God, wat ben ik trots op je. Zo zie je maar weer dat dit allemaal terugkomt op mijn wil leren kennen. Namelijk elkaar liefhebben, wat in de Bijbel staat. Dus Gods woord leren kennen, in hem blijven. Dat zorgt er weer voor dat we zijn wil leren kennen. Zijn wil is elkaar liefhebben. En alles heeft al een connectie met elkaar. Zo heeft Emmanuel ook bij de kerstboodschap hiervoor ook verteld over de liefde. Dat wij liefde mogen geven eer dat wij het ontvangen voor de ander. En wel, dat is ook een boodschap die hier te vertellen is. En wel, vaak kennen wij de gezegde blessed to be a blessing. Dus je bent gezegend om tot zegen te zijn. Ik zou je vertellen in dit verhaal, soms is het ook blessed to be blessed. Dus zegen om gezegend te worden. Dus dan is niet de eerste stap, ja. Dan is niet de eerste stap om gezegend te worden, maar dan is de eerste stap om te zegenen. Eer dat jij zelf ook gezegend wordt. En wel, dat heeft ook te maken met motief, waar we straks nog een stukje op terugkomen. Want ja, als jij een ander iets niet kan geven, waarom zou jij het dan wel willen? Er zit een stukje motief achter. Gaan we naar de volgende. Yes, dan gaan we naar motief. En daarvoor gaan we naar Jacobus 4, vers 3. Jacobus. Of u bidt hem er wel om, maar u krijgt het niet. Wel, dan hebt u het hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft hij het niet. Nieuwe Testament, vrij direct. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, klopt het ook wel. Als wij het verkeerde motief hebben, zullen we het niet ontvangen. Wel, lieve God, ik kom met deze tekst bij u, ik kom die tegen. En dit is voor mij wel de meest duidelijke tekst. Ik moet het niet om eigen belang vragen, het staat er letterlijk. Het spijt me als ik dit wel heb gedaan, want dat heb ik soms gedaan. En ik geloof dat in ieder van ons dat soms wel eens doet. Vanuit ons eigen belang iets vragen. En het is je al vergeven, zegt God dan. Het is je vergeven. De volgende keer als je me iets vraagt, weet je nu dat je eerst moet afvragen waarom je iets vraagt. Klopt. We weten het nu en we mogen nu proberen, we mogen nu blijven leren om niet vanuit onze aardse motieven te vragen aan God, maar vanuit de hemelse motieven. Ik vraag niet God om te voorzien van geld, zodat ik rijk word en boven anderen kan staan. Ik vraag God om voorzien te worden, zodat ik ook anderen kan geven. Mag niet naar de volgende? Dan gaan we naar het antwoord. Want aan het begin van de preek had ik dat gele briefje, een gebed voor mij. En God wil daarop antwoorden. Met al deze 6 notities die hij naast zich had, erin verweven. En wel, dan komen we op het volgende antwoord, stel ik me dan zo voor. Lieve Benjamin, ik luister wel. Soms verhoor ik je gebeden inderdaad niet. Dat klopt. Dit doe ik niet om je dwars te zitten. Laat ik het je uitleggen. In mijn Bijbel staan alle teksten die ik je heb gegeven. Hierin zal alles duidelijk worden. Hopelijk word je ook niet ziek van de kou en de regen. Ook hoop ik dat je snel weer positief over jezelf gaat denken. Ik heb je immers mooi gemaakt zoals je bent. Ik hou van jou. Wel, dat is het antwoord van hem op mij. En laten we zeggen, volgens mij 2018 dat ik die vraag vroeg. En het was 2021 dat ik dit antwoord kreeg. En ik heb het in die tussentijd losgelaten. Wel ben ik bevrijd van mijn negatieve gedachtes. Maar eigenlijk wist ik het antwoord nog steeds niet. Dus het was geweldig, ik was bevrijd. Maar het antwoord waarom die mij liet zitten, eigenlijk voor mijn gevoel, want het was niet zo. Maar dat gevoel waarom die niet antwoordde, had ik nog steeds niet. En daar kwam ik in 2021 achter. En dat is geweldig, want dat was door een preek van iemand op Spotify, staat dat, van Frontrunners Ministry. Dus aanrader. En wel, in het jaar van 2018, hij heeft me in het jaar veel antwoorden gegeven. Maar ik moest eerst de Bijbel openen. Het geloven en erachter komen dat het Gods wil was. Nadat ik volhardde in positieve woorden over mezelf uit te spreken, ben ik het gaan geloven. En vanaf dat jaar heb ik nooit meer last gehad van negatieve gedachten en depressie. Amen? Yes. En wel heel mooi is dat ik eigenlijk al het antwoord heb gekregen in 2018 in de praktijk. Namelijk Bijbel lezen, volharden, het geloven en ga zo maar voort. Maar wel de theoretische antwoord heb ik pas gekregen in 2021. Dit zijn niet 6 punten om je te oordelen op je verkeerde gebed. Dit zijn 6 punten om je te laten groeien tot iets meer gebeden die worden verhoord. En nogmaals, niet al onze gebeden zullen worden verhoord. En waarom, kan ik u niet vertellen. Maar dit zal wellicht een hulpstuk zijn waardoor wij iets beter God leren kennen en iets meer gebeden kunnen worden verhoord. Ik hoop dat het u heeft geholpen.